Ik was weer met een groep in Israël. Toen zeiden ze, jij zegt altijd lui. Ja, ik weet het ook niet waar dat vandaan komt. Is dat Utrechts of zo? Ik weet het niet. Hallo lui. Ja, jonge lui wil je dan horen, hè? Ja. Ja. Hey, we gaan even landen. Hè? We gaan even weer gewoon hier zijn en beseffen dat we hier zijn. Even alles achter ons laten. Even de dingen die ons bezighouden even loslaten. Want we zijn er voor de Heer. En dat betekent dat alle drukte, ik zit ook in veel drukte, extra drukte ook door de dingen bij mijn schoonvader die verhuist en zo. Maar ook verschillende spreekbeurten, zondag, maandag, nu weer, gisteren in Eindhoven, eergisteren in Middelharnis, als je weet waar het ligt. Maar erg leuk, fijn om te doen. En nu hier. Maar dan moet je echt weer even zeggen van oké, we zijn hier. Hè, en jullie ook, wij ook, ik ook. We zijn hier en we gaan de Heer ontmoeten. En we gaan dat op een speciale manier doen, want we gaan weer stil worden. En sommigen van jullie die doen dat al, hè, een aantal weken of door de week eens een keer of meerdere keren. Geweldig. Ik doe dat ook af en toe. Ik moet mij ook echt disciplineren om dat regelmatig te doen. Jullie weten, ik wandel, dat doe ik wel elke dag. Soms twee keer per dag, dan wandel ik ook met de Heer. Maar het is ook goed om echt stil te worden. Hè, want als je wandelt, word je toch nog afgeleid. Hè, dan kun je wel bidden en in het ritme van je wandeling kun je ook wel je concentreren. Maar soms is het goed om te zeggen, nou ga ik echt tot rust komen. En ook even die oefeningen doen die me helpen om die rust ook echt in te gaan. Nou, daar willen we vandaag weer wat verder mee gaan vanavond. Vandaar dat het ook nummer 2 heet. Hè? Dus de intimiteit met Jezus nummer 2. En dan zitten we ook echt in nummer 2. En we hebben het vorige keer gehad over de Samaritaanse vrouw. En ik gebruik steeds een inleiding om jullie mee te nemen in intimiteit met Jezus. En ik heb je al gezegd, hè, vrouwen zijn daar goed in. Ik heb 3 voorbeelden van vrouwen, maar ook een voorbeeld van een man. Dat zullen we de laatste avond doen. Nou maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Want ik zei dat gisteren nog, we hadden gisteren een hemelshuwelijk in Eindhoven. Dat mannen in de Bijbel ook de bruid zijn. Grappig, hè? Dus niet alleen de vrouwen zijn de bruid, maar de hele gemeente is de bruid. En voor mannen is dat een aansporing om zich in te leven in de vrouw. Zo simpel is het. Hè? En blijkbaar hebben mannen dat nodig. Die zijn gewoon een deel van de bruid. Hè? Dus als we het hebben over vrouwen, dan hebben we het ook over mannen. En die Samaritaanse vrouw was bijzonder, omdat zij eigenlijk zich afzonderde vanwege haar probleem. En zich isoleerde van mensen. Maar bij Jezus kwam en toen eigenlijk zo vol werd van bevestiging dat Jezus zei, ik ken jou. Terwijl andere mensen, als ze zeiden, ik ken jou, dan zeiden ze, we motten je niet. Maar als Jezus zegt, ik ken jou, dan zegt hij, je bent hartelijk welkom. En ik ga je precies geven wat je nodig hebt. Ik kom bij je behoeften. En dat maakt deze vrouw mee en dat zet haar zo on fire. Hè? Dat geeft haar zoveel energie, zoveel blijdschap, zoveel levenszin, levenslust. Daar kun je jaloers op worden, maar dat is gewoon de geest die in je woont. Dus dat hebben we binnen ons bereik. En zij ook. Hè? En dan gaat ze de stad in en dan vertelt ze over Jezus. En dat is eigenlijk het thema waar we het steeds over zullen hebben. Hè? Dat is ook de volgende dia die je dan weer even ziet. Deze kant op. Hè? Je zondert je af, je concentreert je op Jezus. En daarmee word je aangesproken door Jezus in die stilte die je samen met hem hebt. Hè, die gevulde stilte, die gevulde aanwezigheid. Niet zoals in yoga, want daar kom je uit bij niets. Nirvana, de hemel in Oosterse godsdiensten betekent letterlijk niets. Hè. Dus je strekt je uit totdat je niets meer bent, totdat je niets meer voelt. Doordat je zelfs op een spijkerbed kunt zitten en niks meer voelt, zoals de fakirs. Komt daar vandaan, van die gedachte. En als je yoga doet, is dat om uiteindelijk jezelf te verliezen in het niets. Maar Jezus zegt juist van, je mag er zijn. Dat is ook Gods naam die hij aan ons geeft. Hè? Ik zal er zijn, jij mag er zijn. Dus als je bij Jezus komt, dan krijg je jezelf terug. Alleen wel gereinigd. Dus het besef wat je had, ik ben een zondaar en ik ben niks waard. Dat neemt hij. En daar is hij voor gestorven. En dan komt hij terug en dan geeft hij je zijn visie op wie je bent. Dus je zondert je af met Jezus, je wordt stil. Het is een gevulde stilte, hij is erin aanwezig. Je geeft je aan hem en hij geeft jou gereinigd aan jezelf terug. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in die stille omgang met hem. En daarom is het zo goed om dat te beoefenen. Omdat we heel vaak aangeklaagd worden door onze eigen gedachten. Ik ben niet goed genoeg, ik heb het weer fout gedaan. We verwerpen onszelf gemakkelijk. Dat zit erin, dat is er ook vaak ingepompt door allerlei omstandigheden of door mensen die dat tegen ons gezegd hebben. Dan kom je bij Jezus en dan word je daarvan gereinigd. Dan zegt hij, je bent Gods geliefde kind, je zonden zijn je vergeven. En dat is ook wat deze vrouw dus eigenlijk meemaakte. In haar ellende en in haar problematiek en in haar visie op haarzelf, waar ze gewoon middenin zat, omdat ze zich ook isoleerde, komt Jezus en die haalt eruit. En dan het derde punt is dat je ziet dat ze vol vuur zichzelf toont. En met dat ze zichzelf toont, ook laat zien, dat heb ik aan Jezus te danken. En dan praat ze over Jezus in de stad. Ik heb vorige keer gezegd, ik ben er ook geweest in die stad. Dat is natuurlijk heel anders geworden. Maar die put is er nog. En dan praat ze en dan zeggen de mensen, wauw, dat willen wij ook weten. Laat Jezus blijven. Leuk is dat, hè? Als mensen over Jezus gaan praten, dan is er altijd een soort verwachting van, zal die dan ook bij ons zijn? Zal die dan ook bij mij zijn? En dan blijft Jezus 2 dagen en dan zeggen ze, nou geloven we niet meer in Jezus omdat jij het gezegd hebt. Maar we zijn zelf bij hem gaan zitten. We hebben zelf dat proces doorgemaakt. Als hij spreekt, als we stil worden bij hem, dat we aan onszelf teruggegeven worden, gereinigd, geheiligd en vrij om te zijn wat hij in ons ziet. En dan gaat het vuurtje weer verder. Soms ook niet, maar... Ja, dat is een geweldig voorbeeld. En we gaan ons nu concentreren, we gaan inzoomen op nog zo'n voorbeeld. Je ziet er al staan. Oh, je ziet er helemaal niet staan. Ik zit nog steeds bij die 3 punten. Maar laten we eens bidden. En dan gaan we kijken wat we gaan leren van Hanna. Heer, dank u dat u in uw woord zoveel geweldige voorbeelden gegeven heeft van hoe we met u om kunnen gaan. Wat dat voor u betekent, want u... verlangt naar ons, u hebt zin in ons, u wil met ons meeleven, u wil er zijn. En dan klikt dat, Heer, dan mogen we daarop ingaan. En wat geweldig is het dan dat we ook gaan ervaren hoe goed u bent. Dat in de stilte die we in acht nemen, waar we ons in oefenen, u ons gaat vullen met uw aanwezigheid, met uw geest. En dat dat werkelijk een ander mens van ons maakt. Rustiger, blijmoediger, dankbaarder, evenwichtiger, vrijer, ontspannener. Al die dingen, Heer, waar we naar verlangen en die ons meer maken wat u in ons ziet. En zoals u ons bedoeld heeft, zoals u ons gemaakt heeft. En daarom willen we ook alles wat ons bezighoudt aan u geven. En zeggen, we vertrouwen u, Heer, dat u... onze zorgen draagt, meedraagt en daarin bent, ook in onze moeite, in ons verdriet, in onze pijn, u bent daarin om ons niet alleen te troosten, ook te troosten, maar om ons zelfs daarin zicht te geven op de rijkdom die u daarin legt en de vrijheid die u schept om ons er ook doorheen te leiden, zodat we hoop hebben. Dank u daarvoor, dat u ons daarin zegent. Dank u dat dit weer een gezegende avond mag zijn. Amen. Amen. Dan gaan we even naar een plaatje. Niet die, maar die. Kijk, wie heeft dit geschilderd? Ja, dit is natuurlijk Rembrandt, hè? Dit is een van zijn vroegste schilderijen. En wat is eigenlijk hier uitgebeeld? Het opdragen van Jezus. Ja, wie zien we hier? 4 volwassenen. Simeon, Hanna, Maria en Jozef. Ja, ja. En Jezus, hè? 1 kind. Jezus, ja, 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 ja. Nou, het leuke is, ik weet niet hoe dat komt, maar Rembrandt heeft een soort sterke affiniteit met deze geschiedenis, dit verhaal uit Lucas 2. We gaan het zo even lezen. En hij heeft het 3 keer geschilderd. Ik heb het even opgeschreven, ergens. In 1628, daar komt dit schilderij vandaan. Is die echt nog jong? Is die in de 20? Dus dat is een van zijn vroege schilderijen. Maar het is gelijk een heel interessant schilderij. Ik zal er zo even op inzoomen. Tweede dat hij dat geschilderd heeft, is een jaar of 3 later, in 1631. En dat is een heel groot schilderij met heel veel tempel, heel veel mensen en allemaal dat soort dingen. Maar daar zie je ook dit eigenlijk hele intieme gebeuren. En dan helemaal aan het eind van zijn leven, dat is 1669, heeft hij het nog een keer geschilderd. En dat is niet af. En er zijn wel mensen die zeggen het is waarschijnlijk zijn laatste schilderij geweest. Dus op de een of andere manier is Rembrandt altijd bezig geweest met dit tafereel. En kijk, als hij een oude man is, dan snap je dat een beetje. Hè? Dat het een van zijn laatste schilderijen is. Het is een heel mooi, dat laatste schilderij. Het is heel ingezoomd. Je ziet eigenlijk alleen maar een paar koppen en dat kind. En het is niet af, het is ruig, zoals hij dat ook kon doen. Maar dat snap je wel, want hij is zelf wat ouder. Hè? En dan denk je, oké, zo'n klein kind, dat vertedert. Hè? Sommigen van jullie hebben ook zo'n klein kind. Hè? En als je dat dan in de armen neemt, had het er net even over, hè, als opa's. Ja, wat smelt je dan? Wat vertedert dat, hè, als je ouder bent? Dus dan snap je dat, hè, van Rembrandt, Jezus als kind, Simeon een oude man, dan kan die zich maar even mee vereenzelvigen. Maar als jonge man schilderde die dit dus ook al. Hè. En even daarop inzoomen, je ziet daar Simeon, de oude man, die het kindje Jezus vasthoudt. En de Bijbel zegt, toen gedaan werd wat de wet vroeg, toen nam Simeon Jezus in de armen en de wet vraagt na 40 dagen dat je je kind, je oudste zoon, aan God opdraagt. Dat je zegt hij is niet van mij, hij is van u. Zodat zoals elke oudste geofferd werd, ook het oudste dier. Maar dit was ook een handeling naar God toe van hij is voor u. Hij zou eventueel ook in een bepaalde dienst van God kunnen komen. En dat is dus gebeurd, maar dat hebben de ouders gedaan. Hè? En in de tempel, en hij is hier gezet in een tempel in de zuilengalerij. Hè? Dus aan de zijkant van de tempel had je allemaal van die zuilen. En daar kon je, ja, daar was het wat rustiger, er werd niet geofferd. Daar kon je wat rustiger zitten. En daar zit Simeon dan. En die neemt dan eigenlijk Jezus op zijn arm. En als we dat dan lezen, dan staat er, daar woonde in Jeruzalem, in Lucas 2 vers 25, een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Oh, dit zijn al gelijk zulke mooie woorden. Ik zoom er heel even op in. Er woonde in Jeruzalem een zekere Simeon. Nou, als het een zekere Simeon is, dan moet je opletten. Als een schrijver zegt een zekere, dan is het bijzonder. Ook al klinkt het als, nou ja, het is een man, iemand, Simeon heette die. Die Simeon, zijn naam betekent hij hoort. Dat is even goed om te weten. Hè? Daar zit het woordje Shema in. Het horen van Israël. Hè? Dus Simeon heeft een naam, hij hoort. Hè? Net als Simon, Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, dat is fijn. Die uitzag naar de tijd. Hè? Naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rust op hem. Paulus zegt, toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon geboren uit een maagd, uit een vrouw, onderworpen aan de wet om ons te bevrijden van de wet. Ja? Nou, in dit plaatje zit dat compleet verpakt. Ik ga het je zo laten zien. De gedachte dus dat Simeon de tijd kende, de tijd zag, de tijd verwachtte, waarvan Paulus zegt, God heeft een tijd ingesteld dat Jezus zou komen, geboren uit een vrouw. Elke man wordt geboren uit vrouw, ja. Maar dat is speciaal, omdat Jezus de zoon van God was. Hè. Onderworpen aan de wet, hij was gekomen voor Israël, onderwierp zich aan de wet, om ons aan het kruis te bevrijden van de wet. Hè. Dan is het tijdperk van de wet afgesloten. 1500 jaar wet. Onder Mozes, hè, vanaf Mozes. En dan is het klaar. Hè. Dan komen we weer in die vrijheid van het geloof die Abraham ook kende. We leven al 2000 jaar in een nieuw tijdperk. Tijdperk van genade. Hè. Nou, dat vind je eigenlijk terug gewoon in dit zinnetje. Hè. De tijd was gekomen. Hè. En de geest rustte op hem. Ja. Als de geest aanwezig is in je leven. En je weet dat God je goedgekeurd heeft, gerechtvaardigd heeft, dan rust de geest op je. De geest wordt dan rustig als je niet gelooft dat je zonden vergeven zijn. Want de geest bevestigt dat het wel zo is. Die bevestigt dat je een kind van God bent. Dus als de geest op iemand rust, zoals die ook later op Jezus zal rusten, betekent dat dat je recht staat voor God, dat je rechtvaardig bent voor God, dat God je recht gezet heeft. En dat je dat weet. En dan gaat de geest rusten daarin, die gaat dat bevestigen. En dan kom je zelf tot rust. Daarvoor zitten we hier. Om tot rust te komen bij de Heer, de geest te ervaren die rust op je en die bevestigt omdat die rust vindt bij je wie je bent. En hoe kan dat? Dat kan omdat je Jezus ziet, want het verhaal gaat verder. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Ja? Ah, de man die het heeft gehoord, moet het ook zien. Snap je? Dus je kunt het horen, je kunt horen wat God allemaal wil doen, maar je moet ook openbaring krijgen. En openbaring is altijd openbaring van Jezus. Getuigenis van de profetie, of de geest van de profetie, zegt Johannes in openbaring, is het getuigenis van Jezus. Dus wat je ook geopenbaard krijgt, zal altijd over Jezus gaan. En hier zie je dat ook bij Simeon. Hè? En dan gedreven, daar heb je het, hè? Hij is bij Jezus gekomen, ja? Hij is in de stilte gekomen, de geest rust op hem, en dan is er een drijfveer ontstaan, die ruimte krijgt, een energie, gedreven door de geest, kwam hij naar de tempel. Ja? En daar ziet hij wat hij in de geest al heeft gezien. Hè? Toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat voor de wet gebruikelijk was, nam hij het in zijn armen, loofde hij God met de woorden, nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Met eigen ogen heb ik de redding gezien, Yeshua. Van Yeshua, God red, de naam van Jezus, God red heeft hij gezien. Die u bewerkt hebt, niet een overstaan alleen van Israël, maar het wordt gelijk breder getrokken ten overstaan van alle volken. Een licht geopenbaard aan de heidenen. En dat tot eer strekt voor uw volk Israël. Takata, boom, pa, jee, en dat wordt daar geschilderd. Ja, ja. Hier wordt geprofeteerd, hier wordt gesproken over Jezus. Hij is stil geweest. Hij is bij God geweest. Hij is bij de Vader geweest. Hij heeft het gehoord, maar hij ziet het ook. En dan komt er vuur tevoorschijn en dan gaat hij het uitspreken. En die ouders staan erbij en die kijken ernaar en die horen het en denken, wow, het is hier aan de gang. Wat gaat er gebeuren met ons kind? Maar ja, ze hadden al het een en ander gehoord van de engelen. Maar toch, weet je, daar wordt geloof opgebouwd. Ook door de mond van Simeon heen. En dat is eigenlijk wat hier geschilderd wordt. Er valt een licht op Jezus, zie je dat? Een nieuw licht. Het licht voor de volken. Het komt van buiten binnen en het kaatst terug. Hè? Hij heeft een aureooltje om. Dat doet Rembrandt helemaal niet altijd. Hij is niet zo katholiek. Hij is eigenlijk een protestant, maar hier toevallig wel. Is het niet leuk? Ik vind het wel mooi. Hè? En het wonderlijke is, en dat ziet daar is niemand, maar er is een ander licht uitgegaan. Zie je het? Er brandt geen kaarsje terwijl het wel geschilderd is. Helemaal rechts. Heb je namelijk wel je afgevraagd waarom alles helemaal links zich afspeelt. Terwijl er rechts een hele lege ruimte is. Ja, daar is een pilaar. Hè. Maar hierachter, zie je dat? Heb je hier een dingetje, hoe heet zoiets? Een kandelaar hè, waar een kaarsje op staat. En het kaarsje is uit, zie je dat? Zie je dat? Het kaarsje is uit. Hij heeft het kaarsje uitgeblazen. Waarom? Omdat het oude licht, het licht van de wet, is gedoofd. Er is een nieuw licht verschenen. Ja, dat was een oud licht. Het licht wat in de tempel brandde, het licht van de wet. Ja, maar er is een nieuw licht verschenen. En dat licht schijnt op Jezus en niet meer op de 10 geboden, niet meer op de opdrachten van God. Zo moet je doen en dan kan ik je accepteren. Nee, het is andersom. God zal het doen en daarom zijn we aanvaard als kinderen van God. En dat is Jezus. Dat is het licht, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. En Rembrandt is zo'n bijbelkenner. Die heeft dat gewoon erin verwerkt. Het is verrassend soms, maar goed, daar wil ik niet over hebben. Om te zien wat hij allemaal niet uit de Bijbel haalt en tekent en schildert. Dat is ongelooflijk. Maar hier gewoon ook in één plaatje het hele verhaal. Maar het is nog niet het hele verhaal, want we hebben het nog niet over degene over wie ik het eigenlijk wil hebben. Hè? Want dat is dan Hanna. Hè? Of sommigen zeggen ook Anna. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het is leuk dat die H ervoor zit. Hè? Want die H is de letter die staat voor genade. En Anna of Hanna betekent God geeft genade van Johannes. Hè? Dus Anna of Hanna betekent genade. En dat lezen we in twee versen over haar. In vers 36 en vers 37. Er staat, er was daar ook een profetes, Hanna. Die heeft hij ook geschilderd. Hè? Dat is die oude dame die daar met haar handen in de lucht staat daarachter. Hè? Die komt er het laatst bij. De dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. Dat is niet zo lang. Hè? Ik ben al 39 jaar met mijn vrouw. En ze was nu al, 84 jaar weduwe. Dat is wel lang. Ja, dat is wel lang. We gaan straks tellen, nu even nog niet. Oké? Ze was altijd in de tempel. Jeetje, altijd in de tempel. Waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Jongen, altijd in de tempel. Oh, dat moet ik even laten zien. Kijk, ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met bidden en vasten. Weet je dat Paulus dat zegt in Timotheus? Tegen Timotheus zegt hij, weduwe, die moet je aanmoedigen om te bidden en te vasten. Die hebben daar de tijd voor en de visie voor en de gelegenheid voor. En dat gaat een enorme vrucht opleveren, wist je dat? Ja, moet je niet om lachen. Maar het is echt zo. Die hebben een taak, die oudere mensen. Hè? Ook als je nog geen 84 bent. Geen soep morgen. Dan maar vasten. Op dat moment, ja, op dat moment kwam ze naar Simeon en Jozef en Maria en Jezus toe, bracht hulde aan God, die handen gaan in de lucht, en ze sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Even heel kort, wat zie je hier weer, die drieslag? Ze komt bij Jezus in zijn intimiteit, een babytje. Ja? Ze wordt door Jezus aangesproken. Jezus kan helemaal niet praten. Maar dat beeld van Jezus spreekt eraan. Er is iets van, nu gaat het komen, nu gaat het gebeuren. Misschien heeft ze ook wel gehoord wat Simeon gezegd heeft. Je weet het niet, hè? Maar ze was al zo voorbereid dat ze zag Jezus. En die sprak, kan ook zonder woorden, hè, dat je een beeld van Jezus krijgt. En wat gebeurt er dan? Ja, dat staat hier weer. Hè? En ze sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Hè? Die ons bevrijdt uit de wet. Ja? Toen de tijd gekomen was om ons te bevrijden uit de wet. Dat is eigenlijk wat zich hier afspeelt. En als je dan dieper inzoomt op die Hanna, moet je eens kijken. Haar naam betekent God geeft genade. Maar er staat bij hoe haar vader heet. Waarom eigenlijk? Waarom staat er niet bij Simeon hoe zijn vader heet? Of bij Jozef? Of bij Maria? Waarom hier wel? Nou, omdat het een bijzondere vader is met een bijzondere naam. Want Fanuel komt van het woordje Peniel. En dat betekent het aangezicht van God. Het gezicht van God. Ze had een vader die ook met God bezig was. En hem probeerde te zien en te zoeken. Ja. Dus ze had ergens al een erfenis, waardoor het vanzelfsprekend was dat zij in de tempel was om te bidden en te vasten. Dat kwam ergens vandaan. Ja. Dat ging van vader op dochter. Daar zat een erfenisje in. Er zat een voorbeeld in. Weet je dat ik jullie de vorige keer die Daniël liet zien? Dat schilderijtje waarvan ik zei, dat hing altijd boven de deur of boven de stoel van mijn moeder als ze aan het bidden was. Dat had ik geschilderd, hè, met dat open raam. Of heb ik dat niet laten zien? Dat moet nog komen. Oh, dat moet nog komen. Dat is de laatste avond. Kom naar de laatste avond, dan laat ik je een schilderij zien. Een echt schilderij. Hè? Maar ja, je kan van je moeder kan je een voorbeeld krijgen in welk spoor je doorgaat. Hè? Of van je vader. Dat kan. Hè? En dat zie je hier dus gebeuren. Fanuel, het gezicht van God. Is dat niet geweldig? Hè? Dus Hanna is iemand profetes. Dat betekent iemand die spreekt namens God. Hè? Nabi betekent dat. Hè? En leuk voor de vrouw om even te weten. Er zijn dus ook vrouwelijke bedienaars van het woord. In de Bijbel kom je dat veel tegen. En je zult zien dat zij echt op een podium staat. In Jeruzalem, de eerste die getuigt van Jezus, de eerste die spreekt over Jezus, namens Jezus, de eerste evangelisten, de eerste, nou laat ik zeggen evangelist, de eerste apostel, is een vrouw in de Bijbel, hier, in het tijdperk van Jezus. Ja, geweldig, hè? We hebben dat ook bij de Samaritaanse vrouw toch gezien, de eerste vrouw die over de grenzen sprak van Jezus, of de eerste persoon, was een vrouw. Was de Samaritaanse vrouw. Hier ook, hè? Dus nog net als Jezus geboren is, ver terug in de tijd, 33 jaar eerder, is dat Hanna. En dan is ze oud. Hè? We hebben het gezien, 7 jaar, 84 jaar. Hè? Maar ze was 84 jaar weduwe, ze was 7 jaar getrouwd geweest. Hoeveel zit je dan? Hè? Dan zit je al op 91. En ze zal, als ze getrouwd is, in die tijd trouwde je jong, dus laten we het echt jong houden, 14, 15 jaar. Dat kan. In die tijd. Hè? Tegenwoordig is dat erg jong, maar in die tijd was dat redelijk gebruikelijk. Nou, dan is ze 105 of 104 of 106 jaar geweest, lieve mensen. Gefeliciteerd, je hebt nog een heel leven voor je. He, als je dacht dat je oud was, er gaan nog geweldige dingen gebeuren in je leven. Je gaat bidden, je gaat vasten, je gaat Jezus zien. Je gaat opstaan in de stad, je gaat spreken van hem. En je gaat een enorme indruk maken. Zullen we dat afspreken? Wow, na 2000 jaar praten ze nog over je. Hè? Daar heb je die profeet of die profetes. Dat is toch geweldig? Ja, dit is gewoon het verhaal. Ik verzin er niks van. Dit staat in de Bijbel. En als je een beetje kunt rekenen, kom je daarop uit. De oudste vrouw van Nederland, die is misschien 106 geworden, denk ik. Of 107 of zo. Nou, hier heb je er een van die leeftijd. Maar dan nog bijzonderder. Ze is 7 jaar getrouwd geweest. En Paulus zegt, ik trouw maar liever niet. Dan kan ik beter met God bezig en met zijn dienst bezig zijn. Zij was wel getrouwd, 7 jaar. Maar toen ze dan niet meer getrouwd was, omdat de man was overleden, had ze 77 jaar over om in de tempel te zijn, te bidden en te vasten. En zich voor te bereiden op de komst van Jezus. Dat is een geestelijke carrière. Hè? Ik vind dat wel heel uitdagend. Hè? Maar waar zit nou haar geheim? Dat is in het feit dat ze dagelijks in het godshuis was, in het gebedshuis. De tempel was een plek om te bidden. Dat was ja, eigenlijk de gewijde plaats in die tijd om met God samen te zijn. En om je te richten op het heilige dagen waar God woonde, waar een kistje stond. Waar zijn voeten op rusten, de voetenbank. Alleen die was verloren gegaan, die was er niet meer. In dat kistje, gouden kistje, daar lagen de 10 geboden, maar die waren er ook al lang niet meer. Het tijdperk van de geboden zou voorbij gaan. Maar die naam van God, die rustte daar wel. Die werd nog steeds uitgesproken door de hoge priester. Ik zal er zijn. En dan zegt Jezus, ik heb uw naam geopenbaard. En ik zal hem openbaren. En wat betekent dat dan weer? Dat heiligdom hier gekomen is. In je binnenste. En dat je kan zeggen, hij is bij mij, hij is in mij. Hij leeft in mij. Hè? En hij zal er zijn. Ja. En we lezen even door. Hè? Ik heb het al gelezen. Maar op dat moment kwam ze naar hen toe. Bracht hulde aan God. En sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Ja. En dan staat er toch weer iets bijzonders. Want ze is de dochter van Fanuel en ze komt ook nog uit een stam. En je weet, al die stammen zijn zo'n beetje verloren gegaan. Dus als je uit zo'n stam kwam en je wist het, dan was dat in die tijd best bijzonder. Hè? Dus dat ze dat opgeschreven hebben, oké. Okay. Ja, maar uit welke stam kwam Maria? Ja, hè? Of kwam die Simeon? Geen idee, weet je. Hè? Of noem er nog maar een paar, geen idee. Van Paulus weten we toevallig, weten jullie dat? Dat is wel een hele leuke, maar... Daar zit ook een geheim in. Ik kom uit Benjamin. Uit de jongste zoon. Omdat God opnieuw begint. Met Paulus en de volken. Maar goed, zij komt uit Aser. Of Asher, zeg je eigenlijk in het Hebreeuws. Uit Asher. En weet je wat leuk is? Als je daarnaar gaat kijken, dan vallen er een heleboel kwartjes op zijn plaats. Dan gaan we echt zeggen, die Anna of Hanna is een bijzondere vrouw. Maar wel een vrouw met wie je me kan identificeren. Als ik dan in de tempel kom, als ik ga zitten zoals we dat geleerd hebben en stil word bij Jezus en ik concentreer me op dat kind, ga straks kijken dat dat kind een belangrijke invloed kan hebben in ons leven, ook in ons gebedsleven. Daar eindigen we mee en dan gaan we een oefening doen. Maar als dat kind dan in je leven komt en je raakt vol vuur en je gaat staan en je wordt wie God in je ziet, dan kom je op je bestemming. En die bestemming kan soms heel ver teruggaan, zonder dat je het weet. Hè? Zij wist het dan wel, want ze kwam uit de stam van Asher. En dan gaan we even kijken wat dat dan betekent voor haar en voor ons en voor iedereen die dat wil weten. Asher, die naam betekent gelukkig of gezegend of voorspoedig. Wat betekent dat woord gewoon? Oké, hè? Zij is gelukkig. Hè? Ze heeft een soort erfenis van zegen. Achter zich. Hè. Er is een hele stam die eigenlijk gezegend zou worden door God, want die naam heeft betekenis. Hè. En die Asher is de 8e zoon van Jacob. Symbolisch, het 8e getal is altijd het getal van een nieuw begin. In 7 dagen, hè, God rustte en toen was het de tijd voor de mens om te beginnen. Hè. Op de 8e dag, Jezus stond erop uit het graf, een nieuw begin. Dus 8 heeft een mooie, bijzondere betekenis. Dus dat een vrouw van Asher, van de 8e, dit gaat roepen, heeft betekenis in de zin van, oh wacht eens even, er gaat iets nieuws gebeuren. Ja. En het leuke is, er zijn 2 keer rijen van zegeningen van die 12 zonen van Jacob, die 12 stammen. En er worden al die 12 worden gezegend met woorden. 1 keer door Jacob, 1 keer door Mozes. En dan lees je Asher, zijn brood zal overvloedig zijn. En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Nou, wat kun je voor een mooiere lekkernij leveren dan het brood des levens, dan de woorden van Jezus. Hè? Ik vind het ook wel leuk om uit die stam te komen. Ja? En dat zie je deze vrouw doen. Deze vrouw acteert, werkt, is bezig, spontaan, door de geest geleid in haar bestemming. Ze deelt daarvan uit in Jeruzalem. En dat was al geprofiteerd van Asher. Hè? En het lijkt wel alsof God zegt, die profetie wil ik toch nog eens een keer afmaken. We hebben nooit meer wat over Asher gehoord. Ja, hij krijgt nog een stukje land en dat soort dingen. Maar verder eigenlijk niet over zijn optreden. En dan ineens hup, heb je een vrouw en die gaat die profetie in vervulling laten gaan. Die gaat het afmaken. Er is altijd ergens in een generatie iemand die iets doet met wat God al veel eerder gezien heeft. Ja. En dan staat er ineens iemand op waarvan je zegt, oh, waar heeft hij dat vandaan? Ja, maar God is aan het werk in generaties. Dat is zijn eigenheid, daar is hij vader voor om dat te doen. En dan is het de zegen van Mozes, hè? In die zegen van Jacob staat in Genesis 49 en die zegen van Mozes staat in Deuteronomium 33. En dan gaat het ook over Asher en dan staat er, je zult je voet in olie dompelen. Beetje beeld van de geest, denk ik. Olie. IJzer en brons zal onder je voeten zijn. Ja, hè, dat is al het oordeel. Hè? Alle geweld zal onder je voeten zijn. Brons is echt een beeld van oordeel. Dat hou je onder je voeten. Hè? Je bent niet meer bang. Je weet dat je zonden vergeven zijn. En dat de krachten die zeggen van je deugt niet, je mag er niet zijn, dat die verslagen zijn. Hè? En dan staat er, laat jouw kracht zijn overeenkomstig jouw dagen. Nou. Wie is er zo oud als Anna? Ja? Laat jouw kracht zijn overeenkomstig je dagen. Wie is er zo krachtig als Anna? Wie dacht, ik word een beetje oud, mijn kracht neemt af. De Bijbel zegt, hoe ouder je wordt, hoe meer kracht. Dat is wat hier staat. Hè? Ja? En dan die rare overdreven leeftijd van deze vrouw. Dat is toch raar als je dat gaat uitrekenen. Dat je denkt, een vrouw van 105 zegt, dat kan toch helemaal niet. Ja, het is geprofiteerd. Laat jouw kracht zijn overeenkomstig je dagen. En wat een kracht zit er dan in deze vrouw. En dat is de kracht van haar bestemming. Nou, wat ik je mee wil geven voor deze avond, is als je aan Anna denkt, dat je denkt, als ik in de stilte van God kom, als ik bij Jezus kom, dan neemt hij mij mee om te groeien in mijn bestemming. Om alles wat hij in het verleden heeft aangebracht, ook bij mijn ouders, bij mijn grootouders, bij mijn voorgeschiedenis waar ik misschien helemaal niks van af weet, dat geeft helemaal niet. Maar dat hij dat uitwerkt en vervolmaakt in mijn leven. En dat als ik bij hem ben, dat ik dan in die kracht kom van mijn bestemming. En daar is Anna eigenlijk een geweldig voorbeeld van. In die 2 regeltjes zit daar zo'n uitdaging in. Om de stilte in te gaan, om Jezus te zien en om dan te zeggen, Heer, wilt u mij in mijn bestemming brengen? En weet je hoe je dat doet? Bij Jezus komen, als hij nog kind is, zo. Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Psalm 131 vers 2. Als je Jezus ziet, dan als kind, hè, je zou bijna denken dat het kerstmis is, maar als je hem ziet als kind, hè, en hij is kind geworden, we mogen hem zien als kind, we mogen hem op zoveel manieren zien, dan reflecteert dat iets van een kind is in zijn bestemming. Hè, is geboren om dat te zijn wat God in hem ziet. En vaak zeggen we dat ook, hè? Wat is hij nog onschuldig? Of wat zit daarin? Hè? Wat gaat er uitkomen? Hij lijkt op die. Hè? Daar zit al die uitspraak van generaties in. Hij lijkt op die, weet je wel. Waarom zeggen we dat? Omdat we hopen dat hij in zijn bestemming komt. Ja? En dan kijk je naar dat kind, maar in dit geval naar Jezus. En dan zeg je, zoals dat kind rust in zijn bestemming. Een kind kan niet anders dan rusten in zijn bestemming. Zo willen wij ook rusten, de geest rust op ons, in de bestemming waarvan God zegt, je bent mijn geliefde kind. En ik heb nog even de Naardense vertaling bijgehaald, die is natuurlijk weer veel mooier. Bedaren liet ik, verstillen mijn ziel. Bedaren liet ik, verstillen mijn ziel. Ja, dat hebben we echt nodig in deze tijd, hè? Dat je eens even bedaart en dat je verstild raakt. En dan staat er als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind rust mijn ziel in mij. Een gespeend kind is een kind dat verzadigd is. Ja? En dat in die verzadiging tot rust gekomen is bij zijn moeder. En dat is in de stilte komen bij Jezus en zeggen, als ik u zo zie, hè, als de Zoon van God die kan rusten bij zijn moeder, die ook kan rusten in dat schip in de storm bijvoorbeeld. Ja? Die als een kind zich over kan geven en kan zeggen, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Ja. Hè? Wat gebeurt er dan? Dan in dat kind zijn, in dat tot rust komen, weet je, ik mag er zijn. En gaat God je bestemming zegenen, bevestigen, tevoorschijn roepen en daar kracht aan verlenen. Je hoeft geen kind te blijven. Het is ook niet zo dat je nu ineens allemaal een kind moet worden. Maar je kijkt naar dat kind. En dat kind is Jezus. En dat kind dat laat zien wat het betekent om je rust te vinden bij hem. Ja? Zullen we daar eens mee bezig zijn? Heb ik nog een laatste dingetje? Nee, we laten hem gewoon hier staan. Want misschien is het wel goed dat we deze tekst ook als uitgangspunt nemen. Hè? Als ik even weer terugga naar de dingen die we geleerd hebben, die jullie ook wel in je mails hebben gezien, hè? 'S ochtends vroeg. Hè? Dan is het belangrijk dat we een aantal dingen doen. Maar een van de eerste dingen die ik dan aanmoedig, dat is van maak gebruik van een Bijbeltekst om van daaruit te mediteren, hè? Om dat zo op je in te laten werken, dat je dat verinnerlijkt, dat je dat neemt, hè? Dat je daar gebruik van maakt, dat je daarnaar kijkt en nog eens naar kijkt en over nadenkt. Hè? En dan laat je het weer los en dan gaat het gewoon een eigen leven leiden, hè? Of niet, of je blijft eraan denken, of het komt nog eens een keer terug, of het komt op de dag nog eens terug, of in de week, of in de preek, of wat dan ook. Hè? Maar dan heb je iets van voeding gehad. En dan ben je al bij Jezus, want hij is het woord. Hij is degene die tot je spreekt. En wat we dan doen, en dat gaan we nu ook weer doen, dat is, we gaan weer op onze gebedstoel zitten. Ik heb je ook gezegd, het is fijn als je een plek in huis hebt, wat jouw rituele plek is, wat jouw gekoesterde plekje is, waarvan je zegt, daar voel ik me fijn. En daar kan ik echt rust vinden. Hè? Misschien op zolder, misschien in de schuur. Misschien gewoon in je huiskamer. Mijn moeder zat voor het raam. Hè? Met dat schilderijtje achter zich. Ik heb verschillende plekken in huis waar ik kan zitten. Dat vind ik fijn, dan wissel ik dat af. Maar vaak zit ik ook het liefst gewoon op mijn kantoor. En dan aan de kant waar niet mijn werkspullen liggen. En daar staat een stoeltje en zoiets als dit. En dan let ik even op mijn lichaam. Hè? Doe maar even met me mee. Dus dan ga je ontspannen zitten. Dat betekent dat je haaks gaat zitten. Dus je handen vrij maakt. Je voeten recht doet. En met je kont tegen de leuning aan gaat zitten. Zodat je in een 90 graden bocht zit. Dat werkt het beste omdat je dan je spieren het minste gebruikt. En dat doe je met je knieën ook. Met je benen. Dus die gaan ook in 90 graden zitten. Niet naar achteren. Want dan is het alweer gespannen. Ook niet te ver naar voren. Want dan ben je ook alweer op een bepaalde manier in een spanning. Maar gewoon haaks. En je houdt je voeten vrij. Dus je legt ze niet over elkaar. Want dan zit er ook weer spanning in. Het is ook fijn als er een gladde ondergrond is. Of in ieder geval een regelmatige ondergrond. En dan doe je dat met je armen hetzelfde. Hè? Dus je legt eigenlijk je handen leg je op je dijen. Ja, als je op je knieën legt, zit je ook weer in een spanning. Dus zijn je schouders gespannen, hè? Dus je doet dat gewoon op je dijen. En je zit rechtop. Eigenlijk zijn deze stoeltjes, voel je dat? Je zit een beetje naar achteren. Dat is eigenlijk al niet helemaal goed. Jammer. Zullen we vragen of ze nieuwe stoelen krijgen? Maar goed, je snapt het. Hè? Dit is een oefening. Hè? En thuis kun je dat beter doen als je wil. Maar het helpt. Hè? Weet je dat als een kind tot rust komt en verzadigd is, hè, dat zijn houding helemaal ontspannen is. Hè, dus als je mediteert en zou kijken naar een kind, hè, die doet hetzelfde als wat wij nu doen. Hè? Die gaat niet zo zitten als wij, het heeft het niet nodig. Hè? Maar wij zijn ons bewust van dat we er zijn en dat we een lichaam hebben en dat soort dingen. En vandaar dat dit dan even helpt. Wat een kind ook doet als het slaapt, en dat is wel heel interessant. Er zijn mensen die zeggen, waar moet je nou even op je adem letten? Nou, als een kind slaapt, en elke moeder weet dat, hè, die kan in het donker horen of het kind slaapt of niet. Dan ademt het zwaar. En zwaar ademen is gewoon tot rust komen. En dat betekent dat je diep inademt. En dat doen we ook nu. Hè. Je ademt diep in. Je houdt die adem even vast. En dan laat je die adem los. En dat doe je nog eens een keer. Hè. Je ademt diep in. En het werkt soms beter als je dat door je neus doet. Hè. Anders gaat het erg snel. Je houdt je adem even vast. En dan adem je. Dat kan door je mond, kan ook door je neus. Maar kan door je mond. Dan adem je rustig uit. En eigenlijk net iets verder dan je normaal doet. Wij zitten altijd hoog in onze adem. En hoe hoger je in je adem zit, hoe meer je gejaagd bent. Hoe korter je ademt, hoe meer je gejaagd bent. Het lichaam reageert op je gemoedstoestand. En op je gedachten en dat soort dingen. Dus hou je handen vrij. Ik zie je nog. Ja, hou je handen vrij. Ik ben geen meester hoor, dus als je het niet doet, is het ook goed. Maar vingers ontspannen, gewoon je handen laten bungelen of op je dijen leggen. Hè. En je haalt diep in. Je houdt het even vast. En je ademt uit. Ik ga daar even mee door. Je ademt diep in. Je hoeft niet mijn ritme te volgen. Hè. Maar je weet wat ik bedoel. Je houdt even vast. Je ademt uit. Probeer dat eens even heel goed te doen. Diep inademen. Alsof je iets ruikt. Even vasthouden. En dan rustig uitademen. Diep inademen. Sommigen doen hun ogen dicht. Dat is hartstikke goed. Dat helpt ook alweer. Om je te ontspannen. Adem vasthouden. En rustig uitademen. Diep inademen, vasthouden en uitademen. En doordat je, iemand zei dat hè, de vorige keer, doordat je je concentreert op je adem, raak je eigenlijk al die verwarde gedachten die je had al een beetje kwijt. Want je bent met iets bezig. En eigenlijk is het dan een kleine stap om te zeggen, Jezus. En dat kun je in je ademhaling doen. Ik zeg wel eens, geestelijk ademhalen is de geest inademen, de ruach, de adem van God, die in je blaast. Dat is heel Bijbels. Diep inademen. Vasthouden. Wat komt er dan uit als je vol bent van Gods geest? Jezus. Die adem je uit, of die zucht je uit of die fluistert je uit als je wil. Hè? Ik zeg ook wel eens dat is het kortste gebed, het Jezusgebed. En het bijzondere is, hè, die naam van Jezus is krachtig. Hè? Ik noemde hem net Yeshua, God redt. Je hebt Gods reddende kracht dan in je en die heb je ook voor je. En zo ben je bewust van Jezus. Hij is in je, hè? Hij is er altijd. Maar soms is het goed om daar rust bij te vinden, bij dat besef. Jezus. 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 En als ik Jezus zeg, dan word ik daar blij van. Hij is mijn vriend, hij is goed. Hij is zo goed. Hij heeft het zo goed gemaakt. Jezus. En dan mag je hem als een kind voor je zien. Dan mag je zeggen, Jezus, zoals u daar stil geworden bent in de armen van Maria. En omstanders over u juichen en over u spreken. Maar u rust daar. Helemaal verzadigd. Helemaal uzelf. Helemaal in uw bestemming. U zou kind worden. U had gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. En daar was u. En u bent daar in de rust. Zo zien we u voor ons, Jezus. Man in rust, man in vrede. Als een kind. En die vrede, die rust, die ontspanning nemen we over. En we geloven dat daarin, in die vrede en in die overgave ook, dat daar onze bestemming ligt. U brengt ons als een kind tot rust, in de rust van onze bestemming. Dank u dat dit moment met u, deze stilte met u, een besef mag zijn van bestemming. Hier ben ik, hier mag ik zijn, omdat u er bent. Jezus en ik. Daar is het goed. Bij u is het goed, want u bent goed. En u hebt het goed gemaakt voor mij. En in die goedheid mag ik wandelen. Ik heb mijn ziel tot bedaren gebracht. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Ik heb mijn adem heb ik daarvoor ingezet en mijn lichaam daarvoor in een stand gezet om echt tot rust te komen. Zodat die ziel met al zijn gevoelens en met al zijn behoeften rust vindt bij u. En mijn diepste behoefte is dat u zegt, jij mag er zijn, ik bevestig je, jij bent mijn kind, jij bent mijn geliefde kind. En als ik dat begrijp, dan komt ook uw geest in mij tot rust. Die rust op mij, die gaat mij bevestigen. Wat bijzonder is dat, Jezus. Wat bijzonder. Dat uw geest in mij woont, die zegt, jij bent mijn geliefde kind. Het is uw geest die met mijn geest getuigt dat ik uw kind ben. En waar ik rust in die belijdenis van uw geest, kom ik tot mijn bestemming. En liggen er jaren voor me van zegen, van overvloed, van kracht. Wat leuk dat ook mijn jaren bijdragen aan groeien in mijn bestemming. Dat ouder worden leuk is. Hanna laat het zien. Simeon laat het zien. Dank u, Jezus. Wat een goed leven geeft u ons. Een leven dat staat in een stad of in een wereld of onder volken waar zoveel rumoer, zoveel tumult is, zoveel ellende die mensen elkaar aandoen, zoveel pijn ook door ziekte, door moeite, door onbegrip, door natuurproblemen. Het zuchten van de schepping, Heer. Maar wij ademen uw geest in, die orde schept. Om te beginnen in ons eigen leven. Wat een mooi moment, Heer, om zo stil te zijn bij u. Om vrede te vinden bij u, om blijdschap te vinden bij u, de vreugde van het zijn, de vreugde van het samen zijn met u, met elkaar. Leer ons bidden, Heer. We hebben zoveel, we zijn zoveel kwijtgeraakt. Leer ons uitzien. Leer ons horen, maar ook zien. Leer ons Jezus zien, onze hoop, onze verwachting. Ik adem diep in. Hou even vast. En adem dan rustig uit. En ik adem diep in. Hou even vast. En adem dan weer rustig uit. Ik adem Gods ruach in. Ik hou die bevestiging vast. En ik zucht, Jezus. Ik adem Gods geest in. Ik hou zijn liefde vast. Ik adem de kracht van Jezus uit over mijn omstandigheden, in mijn werk, in mijn huis, in mijn gezin, in mijn familie, in deze wereld. Jezus, ik adem Gods geest in, stromen van levend water. En ze komen ook weer tevoorschijn. Hier, en als we bij zo'n oefening in slaap vallen, wat zijn we dan pas echt kinderlijk? Ja, ik zeg je daarmee dat je gewoon ook thuis dit mag beleven. En mag genieten van de aanwezigheid van God. En nogmaals, dit is geen truc. Al is het wel iets waarin je wat discipline nodig hebt. Het is een spel, een heilig spel. Zoals avondmaal dat is en de doop en de zalving. Omdat God zegt van ik geef je middelen en ik verleen daar zelf kracht aan. Dus in die zin speel je het spel mee, bij wijze van spreken. Heilig spel, het spel wat God koestert en beschermt. Dus je mag het zien als een oefening, als een spel, bij wijze van spreken. Maar het wonderlijke is dat omdat God daarin is, dat hij daar kracht aan verleent. Net als dat wanneer je de wijn drinkt en het brood eet, je eigenlijk iets doet wat heel natuurlijk is, helemaal niks te maken heeft. Als je er los van zou snijden met wat God bedoelt daarmee. Maar als je het samen met de Heer doet, dan gaat hij de kracht aan verlenen, want je doet het in geloof. Er is een vertrouwen dat de Heer daarin is en daar gebruik van maakt. En dat is dit ook. Dus je versterkt daarmee eigenlijk je gebedsleven, je verwachting, je omgang met de Heer. En ik heb dat al eerder gezegd, dit soort dingen mogen gewoontes worden. Goede, gezonde, heilige gewoontes. Het is niet zo dat, dat wordt wel eens gedacht, hè, dat je altijd maar weer nieuwe manieren van bidden moet vinden om het leuk te houden. Hè? Ja, er zijn hele programma's voor, hè, om maar voortdurend weer op een andere manier te bidden. En er zijn natuurlijk allerlei bijbelteksten om te zien dat je op allerlei manieren kunt bidden, daar is niks mis mee. Maar de gewoonte om stil te zijn bij Jezus is een discipline waar Hanna, 77 jaar voor in de tempel kwam. Hoe gedisciplineerd kun je zijn? Ja. En natuurlijk was de afwisseling. Hè, en we zien al in dit gedeelte ook, hè, dat er wordt aanbeden en God de lof wordt gezongen. Dat gaan we ook doen, kunnen we ook doen. Dat doen we ook op zondag. Hè, dat hoort er allemaal bij. Hè, maar die rust en die vrede, dat is belangrijk dat je je daarin disciplineert. Ik zei de vorige keer, als je hier echt gemak in wil gaan ervaren, dan moet je misschien soms over hobbeltjes heen, waarin het eng is om alleen en stil te zijn. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. De gedachte van, ik breng mijn gedachten nooit tot rust. Ik ben zo chaot in mijn gedachten. Nou, er kan een moment komen dat je toch gaat merken, hé, ik ga er wat meer discipline in krijgen. Want dat heeft met oefenen te maken. En misschien zijn er andere smoesen die je hebt, die je kunt verzinnen, die we allemaal hebben. Ik ben zo druk, of er is afleiding, of mijn kinderen, of mijn kleinkinderen. Of de buren, die kunnen ook nog herrie maken. Maar je zult merken, op den duur is dit zo gewoon. Ik sprak een vrouw die dit ook doet, die ik ook geholpen heb in een groep. En ook met het boek. En die zegt van, ik doe het gewoon onderweg als ik in de trein zit naar mijn werk, elke ochtend. Ja, dat is toch grappig? Dan zit je gewoon in de trein, in de drukte van de trein. En dan is het spits. En zij zoekt een plekje. En ze gaat gewoon zitten zoals ik dat geleerd heb. En ze is bij de Heer. Dat kan gewoon, hè? En de psychologie zegt, ik weet niet of het helemaal voor iedereen zo geldt, maar na 40 dagen heb je een gewoonte ontwikkeld. Dus als je een flinke kettingroker wil worden, doe er 40 dagen over, dan ben je het echt. Ja? Maar als je een ketting stille bidder wil worden, hè, hou het gewoon even vol. Hoe lang zijn jullie bezig? Ja? Is het al 40 dagen? Langer al. Hè? Nou, sommige van jullie zijn daar heel trouw in hè, en die kunnen dat misschien beamen. Anderen moeten nog beginnen of zijn net bezig of doen het af en toe is. Het is allemaal goed, maakt niet uit. Hè? Dit is helemaal geen wet. Hanna was vol van genade, want zo heette ze. Hè? Dus die maakte van de genade gebruik om zich te disciplineren. Ze wist hoe geliefd ze was. Ik heb genoeg gebeden, denk ik. Hè? Zeggen, dank u Jezus. Hoe laat is het nu? Nou, joh. Dankjewel voor je aandacht. Volgende keer wil ik weer even horen hoe het gaat. Dat hebben we nu even niet gedaan. Maar ik vind het leuk om ook weer even wat terug te krijgen. Dus als je ermee bezig bent, denk even mee. Hè, dat we volgende week elkaar ook bemoedigen. En dan gaan we verder met Maria van Magdala. Weer zo'n vrouw. De eerste vrouw die van Jezus getuigde na de opstanding. En daar van Jezus de opdracht voor kreeg. Takata!